Vanmiddag lezen we met elkaar uit Markus 13. Markus 13, vers 1 tot en met 23. Wat langere schriftgedeelte, 23 versen. Ik wilde het toch met u lezen, opdat we ook kunnen zien wat de Heer Jezus ons te zeggen heeft en in welk verband onze tekstwoorden ook staan. Waar we vanmiddag met elkaar over nadenken, vers 14. De gruwel van de verwoesting, dat is niet een tekst die op zichzelf staat, maar die ook in een bepaalde context, een bepaald verband is uitgesproken. Daarom lezen we vers 1 tot en met 23, waarin het gaat over het onderwijs wat de Heer Jezus geeft aan zijn leerlingen over de eindtijd. We lezen vanaf vers 1. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem: Meester, kijk wat een stenen en wat een gebouwen. En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Past u op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden, en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken, en wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood, en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn, als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen, die hij heeft uitverkoren, heeft hij die dagen ingekort. En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of zie, hij is daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en ze zullen tekenen en wonderen doen om, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op, zie, ik heb u alles van tevoren gezegd. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Amen. De tekst voor de prediking vindt u ook in het Bijbelgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, Markus 13. En dan vooral het eerste gedeelte van vers 14. Daar lezen wij: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort, laat hij die het leest daarop letten. We zetten als thema boven de preek de gruwel der verwoesting. En dan letten we op twee dingen. In de eerste plaats een oudtestamentische profetie. De Heer Jezus die spreekt over Daniël die iets gesproken heeft. En de tweede is een nieuwtestamentische werkelijkheid. Het is niet alleen iets van vroeger, van de profeet Daniël, maar er zit ook voor de discipelen van de Heer Jezus nog een bepaalde les in. We zullen in de preek ook horen dat het ons wat te zeggen heeft. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie dat ook wel eens dat je in de Bijbel leest en denkt, daar snap ik nu helemaal niets van? Misschien wel thuis aan tafel als papa uit de Bijbel leest na het eten en je hoort wel de woorden en je denkt er heel goed over na. Ja, en dan moet je toch zeggen, ik begrijp het niet. Wat papa daar in de Bijbel leest, ik snap er niets van. Ga je met elkaar over praten. Pap, wat betekent dat eigenlijk? En papa zegt, ja, ik weet eigenlijk ook niet. Best een moeilijke vraag die je daar stelt. Misschien dacht je dat vanavond ook wel vanmiddag toen we samen met elkaar uit de Bijbel aan het lezen waren. De gruwel van de verwoesting. Nog zoiets moeilijks in de Bijbel. Toen ik dat voor het eerst las, dacht ik ook, daar snap ik helemaal niets van. Waar heeft de Heer Jezus het eigenlijk over? En waarom vertelt hij zulke moeilijke dingen aan ons? Had hij niet iets makkelijkers kunnen zeggen? Nou, daar gaan we met elkaar vanmiddag over nadenken. Wat dat betekent. Wat het ons te zeggen heeft. Is iets anders. Jullie hebben ook vragen gekregen. Die heb je misschien wel voor je liggen. Nou, een van die vragen, dat gaat ook over dit thema. Wat moet je nou doen als je iets tegenkomt in de Bijbel waar je zo weinig van begrijpt? Of misschien wel helemaal niets. Net als die tekst van vanmiddag. Twee dingen zijn heel belangrijk. Het eerste is heel veel uit de Bijbel lezen. De Bijbel die zegt soms precies hetzelfde op een andere plaats, maar dan met andere woorden. En als je nou al die verschillende teksten naast elkaar legt en je denkt erover na, dan kun je soms al heel veel verder komen. Nou, dat gaan we in de preek ook doen vanmiddag. We zullen wel een heel aantal teksten of plaatsen in de Bijbel tegenkomen waar de Heer Jezus en waar ook andere mensen, de profeet Daniël, Paulus bijvoorbeeld, iets zeggen over dit thema. En het tweede wat je moet doen, dat is bidden om de Heilige Geest. Dat is het allerbelangrijkste. Uiteindelijk is het de Heilige Geest die, zoals ik net zei toen we gingen bidden, ons verstand en ons hart opent. De Heilige Geest die laat ons begrijpen wat er in de Bijbel staat en wat het ons te zeggen heeft. De Heilige Geest die geeft ons echte wijsheid en die laat ons op de goede manier luisteren naar de Heer Jezus. Nou, dat willen we deze middag ook doen. En dat hebben we gedaan. Bidden om de Heilige Geest. Vanmiddag gaat het in de preek over de gruwel der verwoesting. Wat is dat? Laten we eerst maar eens naar dat woord zelf kijken. Wat het woord zelf ons te zeggen heeft. Gruwel, dat is eigenlijk het eerste belangrijke woord, hè? Gruwel of gruwelijk. Het gaat over iets wat verschrikkelijk is. Iets waar je bang van wordt, zou je kunnen zeggen. Een tweede belangrijke woord is verwoesting. De gruwel van de verwoesting. Dit verschrikkelijke zal een verwoestende kracht hebben. Die gruwel der verwoesting, die zal iets wat bestaat, iets wat van God is, proberen kapot te maken, weg te vagen. Dat is de gruwel der verwoesting. Misschien een gek woord voor de preekstoel, maar ik heb opgeschreven monsterachtig. Zo ziet het er wel uit. Ja, en eigenlijk is het toch weer helemaal geen gek woord voor op de preekstoel. Want als we het Bijbelboek Openbaring lezen, dan gaat het soms ook hierover. Dan gebruikt dat boek ook beelden als een draak en als een zeemonster. En andere beelden die worden gebruikt. De gruwel der verwoesting, dat is iets monsterachtigs wat iets kapot probeert te maken. Nou zeg je, waarom begint de Heer Jezus hierover? Waarom zegt hij dit allemaal? Nou, dat komt door twee vragen die sommige discipelen hebben gesteld. De Heer Jezus is de hele dag met zijn discipelen in Jeruzalem geweest, in de tempel. Hij heeft daar onderwijs gegeven aan de mensen. Hij heeft gesproken met fariseeën, met schriftgeleerden. En aan het eind van de dag is de Heer Jezus weggegaan, op weg naar de Olijfberg. Daar zullen ze overnachten. En als ze dan de tempelcomplex uitlopen, dan is er één discipel die kijkt omhoog en die ziet dat prachtige gebouw. En die zegt, meester, wat een stenen en wat een gebouwen. Hij is helemaal onder de indruk van wat hij ziet. En dan zegt de Heer Jezus, er zal geen één steen op de andere steen blijven staan. Dat hele tempelcomplex, dat zal verwoest worden. Nou, er komen vragen over. We zien de discipelen komen, Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas. Die komen naar de Heer Jezus toe en die vragen aan hem, wanneer zal dat gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen zullen gebeuren? Twee vragen. Wanneer en wat is het teken? En de Heer Jezus die geeft antwoord op die vragen. In het eerste gedeelte, zeg maar vers 5 tot en met vers 13, gaat de Heer Jezus in op het wanneer. Hij laat zien hoe die tijd zal zijn, wat we kunnen verwachten. En dan in vers 14, dan gaat de Heer Jezus in op het teken. Nou, dit weten we dus al. De gruwel der verwoesting is het teken van de vernietiging van de verwoesting van de tempel. Dat zal nog wel een aantal keren terugkomen in de preek. Als de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, dan kan ik me goed voorstellen dat er bij de discipelen rillingen over de rug lopen. Trouwens, bij iedereen die ervan hoorde in die tijd. Want iedere Jood, Israëliet, die kende de geschiedenis van de gruwel der verwoesting wel. Wij zouden zeggen, het staat in alle geschiedenisboeken van de kinderen op school in die tijd. Als de Joden deze woorden horen, dan denken zij aan iets wat vroeger is gebeurd. In de tijd, een paar honderd jaar geleden in Israël. Dan denken die mensen daar aan de profeet Daniël. Dat zegt de Heer Jezus ook. De gruwel der verwoesting waarover door de profeet Daniël gesproken is. Nou, de profeet Daniël, die kennen we wel. Dat is die profeet die jongen eigenlijk nog, die gevangen is genomen, in ballingschap is gegaan in Babel. En daar midden in die heidense wereld toch ervoor koos om de Heere te dienen. Om hem niet te vergeten. Nou, we kennen de geschiedenissen van Daniël wel, hè, van de leeuwenkuil bijvoorbeeld. Dat zijn bekende geschiedenissen uit de Bijbel. Wat echter minder bekend is dat Daniël ook veel visioenen kreeg. Visioenen, dat zijn een soort dromen. En in die visioenen sprak de Heere, God, tegen Daniël over de toekomst van het volk Israël. In de tijd van Daniël was het volk in ballingschap in Babel heel ver weg. Maar de Heere liet Daniël in een visioen zien dat het volk Israël weer terug zou keren naar het beloofde land. Naar het land waar ze vandaan zijn gekomen, waar ze zijn geboren. En daar zouden ze weer mogen wonen. Maar dat ziet Daniël in dat visioen. Die terugkeer is op zich wel heel mooi en genade van God en iets heel wonderlijks. Toch wil dat niet zeggen dat die tijd als de Joden weer terug zijn in Israël, dat een hele vrolijke tijd is. Een hele positieve tijd. Het volk krijgt te maken met oorlog, met verdrukking, met lijden, met pijn, met armoede. En dat zie Daniël, ze krijgen te maken met de gruwel der verwoesting. Hoe zit dat toch? Wat is dat? Nou, als de Joden weer zijn teruggekeerd in Israël, dan zal er een koning komen die een groot deel van de wereld zal veroveren. We kennen die koning, koning Alexander de Grote. Hij zal regeren over een immens groot gebied, waar Israël ook bij hoorde. En als die koning Alexander dan overlijdt, dan wordt dat koninkrijk van hem opgedeeld in 4 kleinere rijken. Maar die gaan helemaal niet zo goed en zo positief met elkaar om. Die koninkrijken die strijden tegen elkaar, die beginnen oorlogen. En dan weer wint het ene rijk en dan weer wint het andere rijk. Het is oorlog en Israël die zit er middenin. Een hele spannende en hele gevaarlijke tijd. Eigenlijk is er nog niks veranderd met Israël. Ze zijn nog steeds speelbal van de volken, zou je kunnen zeggen. Omgeven door zoveel landen die niets liever willen dan Israël van de kaart vegen. Dus wat dat betreft in die pak een beet 2500 jaar nog niet veel veranderd. Maar goed, terug naar Daniël. Er komt uiteindelijk een heidense koning aan de macht. Dat is koning Antiochus Epiphanes de Vierde. Die naam mag je vergeten, maar die koning komt aan de macht. En hij is in Daniël, in de profetieën van Daniël, het beeld van de gruwel der verwoesting. Hij is als het ware dat monster wat verschrikkelijk veel kapot maakt. Nou, wat doet die koning dan? Nou, dat is eigenlijk het ergste wat hij heeft gedaan. Hij breekt het altaar in de tempel af en zet daar een ander altaar voor in de plaats. En op dat altaar dient hij niet de Heere God, de God van de Joden, maar dient hij zijn eigen afgoden. En dat doet hij op een verschrikkelijke manier. Op een godslasterlijke manier zou je kunnen zeggen. Hij offert niet volgens de voorschriften en de regels die de Heere God gegeven heeft. Maar hij offert bijvoorbeeld met varkens. Dat is verschrikkelijk, zeker in die tijd en zeker voor de Joden. En wat het erge van dit alles nog is dat deze koning zijn zogenaamde onderdanen, de Joden, dwingt om met hem zijn goden te dienen. Hij dwingt de Joden om de Heere God te vergeten en om zijn godsdienst aan te hangen. En dan komt er een tijd van vervolging. Als er Joden zijn die de Heere willen dienen, dan zijn het die mensen die vervolgd worden. De Joden mogen niet leven volgens de Bijbel. Ze mogen hun kinderen niet meer besnijden. De Sabbat mag niet meer gevierd worden. De spijswet en hoe je moet eten en drinken, dat mag allemaal niet meer gehouden worden. Die koning Antiochus, die wil niets liever dan dat alle mensen in Israël de Heere God vergeten. Dat is wat er gebeurt in Daniël, in die visioenen, in die dromen die hij krijgt. De gruwel der verwoesting. Dat is een heidense koning die de dienst aan de Heere in de tempel en in het land bij de mensen wil afschaffen. En daar doet hij alles voor. Vervolging. En mensen doden die toch de Heere willen dienen. En alles wat te maken heeft met de Heere God en de dienst aan de Heere kapot maken. Wegdoen uit het land. Het is in die tijd dus heel gevaarlijk om de Heere God te dienen. Daarin proeven we het werk van de duivel. Daar zit de duivel achter, zou je kunnen zeggen. Hij gebruikt die koning om te strijden tegen de Heere God en tegen al die mensen die de Heere God lief hebben. En het opvallende is, het lijkt ook nog te lukken. Zoals in die tijd alles lijkt verloren te zijn. En God lijkt machteloos te staan tegen die grote kracht, de gruwel der verwoesting. En toch is dat niet waar. Gods macht blijkt veel groter te zijn. We hebben het met elkaar gezongen, de Heere regeert. Nou, dat mochten de Joden in die tijd ook echt zo ervaren. Er komt een einde aan die regeerperiode van die heidense koning. Die gruwel der verwoesting heeft maar een vastgestelde tijd waarin hij zijn werk kan doen. Maar dan komt de Heere en zal zijn werk tot een einde brengen. Ook in de tijd van Daniël. Als de Heere ingrijpt. Daniël gebruikt daar verschillende beelden voor. De oude van dagen. Iemand als de mensenzoon. Zij zullen ervoor zorgen dat er verlossing komt. En dan zal Israël bevrijd worden. En dan mogen zij de Heere weer dienen. Daarin klinkt door dat de Heere trouw is aan zijn verbond wat hij gesloten heeft met zijn volk. Het volk van God wat hij heeft uitverkoren. En wat zoveel dingen meemaakt. En wat zelfs op het punt staat om volledig verwoest te worden. En weggevaagd te worden van deze wereld. Bewaart God. Tot op de dag van vandaag. Gemeente zoals God toen was. Zo is hij nu ook nog. God is de eeuwen door niet veranderd. Hou eens trouw aan zijn volk, aan Israël. Hij is trouw aan degene die hem lief hebben. Ook al hebben wij dat niet verdiend vanwege onze zonden. Dat moeten we altijd goed in het oog houden als het gaat om de trouw van God aan zijn volk. Dat is niet een trouw die wij verdiend hebben. Ook geen trouw waar we recht op zouden hebben. Maar dat is een trouw die voortvloeit uit zijn vaderhart vol liefde. Kent u die God? Mag u zelf in uw eigen leven ervaren dat God trouw is. Ja, zelfs in het grootste gevaar. Misschien heb je het wel aan een lijf ondervonden. Of maak je het nu mee? En toch, de Heere is trouw. Hij verlaat mij niet. En hij laat mij niet los. Zoals hij Israël in de tijd van de gruwel der verwoesting, in de tijd van het Oude Testament niet verliet, zo verlaat hij mij nu ook niet. Gemeente, we gaan naar de tweede gedachte. Een nieuwtestamentische werkelijkheid. Ik zei het net al. Als de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, dan lopen er rillingen over de rug van zijn leerlingen. En dat is niet alleen vanwege de geschiedenis. Over wat ze op school en wat ze thuis hebben geleerd. En wat ze in het Oude Testament konden lezen. Dat komt ook omdat de Heere Jezus er een nieuwe invulling aan geeft aan die gruwel der verwoesting. De Heere Jezus zegt niet alleen dat is iets van het verleden uit de tijd van Daniël. Maar dat heeft ook nu betekenis. Dat is ook nu werkelijkheid. Waar moeten we dan aan denken? Aan twee dingen, gemeente. In de eerste plaats is er een letterlijke betekenis, een letterlijke vervulling van dit woord in de tijd van de discipelen. Ja, dus dat is de tweede laag, zou je kunnen zeggen. Daniël en die profetie en de vervulling ervan in het Oude Testament. En dan nu bij de Heer Jezus, die tegen zijn discipelen spreekt, is er ook een directe betekenis. En de Heer Jezus die zegt eigenlijk, jullie krijgen hier persoonlijk mee te maken. De discipelen, zoals ze voor hem staan. Er zijn veel uitleggers van dit Bijbelgedeelte, die zeggen dat deze woorden te maken hebben met de inval van de Romeinen in Judea in het jaar 70 na Christus. Het is ongeveer 30 jaar nadat de Heer Jezus deze woorden heeft uitgesproken. En er zijn ook een heel aantal leerlingen van de Heer Jezus die dat ongetwijfeld zelf hebben meegemaakt. Als je in het Bijbelboek Lucas leest, dan zul je zien in Lucas 21 dat Lucas bijna dezelfde woorden geeft als Marcus in Marcus 13. Twee hoofdstukken die heel erg sterk op elkaar lijken. En het is opvallend dat Lucas deze woorden van de Heer Jezus ook daadwerkelijk verbindt aan die inval van de Romeinen, zou je kunnen zeggen. Het is iets meer toegespitst dan wat Marcus hier doet. Lucas schrijft: als je ziet dat Jeruzalem door legers omsingeld wordt, weet dan dat haar verwoesting dichtbij is. Nou, en dat is ook echt gebeurd. De Romeinen zijn het land binnengevallen, hebben Jeruzalem veroverd en verwoest en ook de tempel. Ja, wat moeten de discipelen met deze woorden? Het is als het ware een profetie van de Here. En hij zegt tegen hen in directe zin, dat zal gebeuren. En tegelijk geeft de Heer Jezus er ook een aansporing bij. We kunnen dat lezen in de volgende versen. In de tweede helft van vers 14 tot en met vers 18. Als ik het in één regel zou mogen zeggen, vlucht naar de bergen en laat alles achter. En ze moeten zich niet bezighouden met wat er nog in de stad is en wat ze nog op moeten halen en waar ze nog aan moeten denken. De Heer Jezus zegt, als dit staat te gebeuren, als die gruwel der verwoesting komt, dan moet je zo snel mogelijk wegwezen. En zo is het ook gegaan. Voor de discipelen en later voor de christelijke gemeente in Jeruzalem, toen de Romeinen daadwerkelijk het land zijn binnengevallen. Toen de Romeinen kwamen, zijn de christenen weggegaan. Ze zijn niet in Jeruzalem gebleven, maar ze hebben zich verspreid over andere plaatsen in Israël en daarbuiten. Trouwens wonderlijk, even een zijspoortje. Maar dat is voor de Heer ook het middel geweest, of hij heeft het allemaal zo bestuurd natuurlijk, dat al die christenen niet in Jeruzalem bleven, in hun eigen kerkgebouw om het zo maar te zeggen, maar dat ze overal op de wereld waar ze terecht zijn gekomen, ook daar het evangelie hebben gebracht. En zo werkt de Heere ook door in de wereld. Wat leren wij ervan, van deze woorden van Jezus? In directe zin. Nou, opnieuw zien wij dat de Heere zijn gemeente bewaart. En bij Daniel zagen we, de Heer is trouw aan zijn verbond met Israël. Hij staat in voor zijn volk. En hier in dit gedeelte, in de directe betekenis ervan, zien wij dat de Heer trouw is aan zijn gemeente. Zelfs in tijden van groot gevaar. Als die Romeinen het land binnenvallen, dan staat de Heer in voor zijn gemeente en bewaart hij zijn gemeente. Dat is ook een goede les voor ons. Daar mogen we ons aan vasthouden. Zeker ook in deze tijd. Overigens, dat wil niet zeggen dat de Heere ons geen leed bespaart. Juist ook christenen te zullen te maken krijgen en hebben te maken met pijn en verdriet. In deze tijd, in ons leven. Veel broeders en zusters van ons hebben te maken met vervolging en verwoesting. In letterlijke zin, omdat ze de Heere willen dienen, maar ze gevangen worden genomen of gedood bijvoorbeeld. En ook wij kunnen dat zo persoonlijk ervaren. Ik zal er straks nog wel meer over zeggen. Maar het leed kan schrijnend aanwezig zijn, ook in ons leven. En toch, we mogen ons vasthouden aan dat heerlijke evangeliewoord. Bij God is geen schaduw van omkeer, hij verandert niet. Hij is eeuwig dezelfde. Zoals hij de eeuwen door zijn volk beschermt en bewaart, zo doet hij dat toch ook op de dag van vandaag. We kunnen wel verdrinken in alles wat ons overkomt. En toch mogen we ons vasthouden aan het woord van de Heere. En mogen we zelf zingen met Psalm 121... Geen kwaad zal mij genaken, de Heere zal mij bewaken. Ik had hem willen zingen net, maar ik heb het verkeerde vers opgegeven. Ik gaf vers 1 op, maar ik bedoelde vers 2. Het staat ook verkeerd op het bord. Maar goed, dan heeft u deze regels maar. En dan zingt u thuis zometeen zelf maar, dit prachtige vers. Nou, dat is die eerste betekenis die de Heere Jezus eraan geeft. Een directe betekenis. En die Romeinen in de tijd dat Jeruzalem en de tempel verwoest zal worden. En toch zit er ook nog een tweede betekenislaag in. En dan gaat het echt over ons persoonlijk, zou je kunnen zeggen. En dan worden we in directe zin aangesproken. Hoe zit dat? Ja, dat heeft alles te maken met dat de Heere Jezus de gruwel van de verwoesting als een teken verbindt aan de val van de tempel in Jeruzalem. Wij denken dat de tempel is verwoest in het jaar 70 na Christus. Zo wordt het vaak gezegd. En dat beeld hebben wij ook. En toch ben ik geneigd te denken dat die woorden van de Heer Jezus nog niet helemaal in vervulling zijn gegaan. Juist ook omdat de val van de tempel en het teken van de gruwel der verwoesting bij de Heer Jezus staan in het kader van zijn onderwijs over de eindtijd en de wederkomst. Als deze dingen gebeuren, dan zal ook het einde van de wereld zijn. Nou, en wij weten dat dat in de tijd van de Romeinen nog niet zo is geweest. Het is inmiddels al 2000 jaar geleden. Dus mijn gedachte zou zijn, is dat het woord van de Heer Jezus nog niet helemaal in vervulling is gegaan. Die gruwel der verwoesting als teken is nog iets wat staat te komen. En wat uiteindelijk ook de definitieve val van de tempel inluidt. En daarmee zeg ik dus dat de tempel nog niet helemaal is verwoest. En misschien vraag je wel af, hoe zit dat dan? Nou, dan hoef je maar te kijken in Jeruzalem. Bij de Westmuur, of zoals wij zeggen de Klaagmuur, was een deel van dat oude tempelgebouw. En er zijn ook wetenschappers en geleerden die beweren dat er ook in de tempelberg nog de nodige overblijfselen zijn van de tempel. En dus dat moeten we voor ogen houden, dat woord van de Heere Jezus. Er zal geen één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat is niet alleen iets voor de tijd van de Romeinen, maar dat zal ook nog iets zijn wat te maken heeft met de eindtijd. De laatste tijd van deze wereld. En dus die gruwel der verwoesting, dat teken, is nog niet definitief. Er is nog een vervulling die open staat. Nou, waar moeten we dan aan denken? Ja, twee dingen. In de eerste plaats zou ik willen zeggen de vergelijking met de tijd van Daniël en de tijd van discipelen. Die kracht van de geest, of die kracht van de gruwel der verwoesting, dat is een geest in deze wereld die heel actueel is. Een geest die heerst in deze tijd ook, die strijdt tegen de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik ook heel concreet aan het onderwijs wat de Heer Jezus hier geeft in dit Bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld vers 5. Pas op dat niemand u misleidt, want er zullen velen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus. En ook vers 22. Er zullen velen valse Christussen en valse profeten opstaan. En die misleiding en het verlangen om het werk van de Heer God te breken, dat is als het ware de aankondiging van de definitieve gruwel der verwoesting die nog komt. Er is een geest in deze wereld die strijdt tegen God en zijn gemeente. Een geest die niets liever wil dan het werk van de Heere God kapot maken in de eredienst door verleiding en verzoeking en beproeving. Een geest die deze wereld rondgaat en onze gedachten probeert te beïnvloeden. Heel concreet. We zien het om ons heen. We zien het in de media. Het beeld van de kerk is toch maar ouderwets. Niet relevant, dat telt niet meer mee. Dat Bijbelwoord wat ons brengt tot heil, tot zaligheid, tot genade, tot ware bevrijding van de invloed van de macht van de duivel en de zonde in ons leven. Die boodschap is toch maar ouderwets. Wat kun je daar nog mee? En die geest die probeert invloed te krijgen, ook in onze tijd, hoe wij naar de kerk kijken, naar de prediking, naar hoe het eraan toe gaat in de eredienst, naar onze opvattingen als het gaat om moraal en ethiek. Nou, we hebben net ook voor gebeden, voor de mensen die daar ook concreet mee te maken hebben. Dan heeft u ook uw eigen persoonlijke voorbeelden. Ik zou willen zeggen, dat is die geest die, ja, die al iets laat proeven van die gruwel der verwoesting. Als je belachelijk wordt gemaakt, wordt bespot, of in een hoek wordt gezet omdat je Christus dient, op je werk, op de universiteit, misschien wel in familiekring. Als we daar al iets proeven van die werkelijkheid waarvan de Heer Jezus zegt dat volken tegen elkaar zullen opstaan en dat er scheiding komt en dat we, vers 13, zullen gehaat worden omwille van mijn naam. Dat is die geest die in die gruwel der verwoesting zit, die gedachte die nu al probeert post te vatten in onze tijd, in onze werkelijkheid. En die uiteindelijk ruimte zal banen voor het tweede. In het Nieuwe Testament wordt de gruwel der verwoesting verbonden aan de antichrist. Ik zou willen zeggen, met deze woorden voorzegt de Heere Jezus de komst van de antichrist in het laatste der dagen. Zijn komst zal de laatste jaren van deze wereld inluiden. Na de komst van de antichrist komt de grote verdrukking, de wederkomst van de Heere Jezus Christus in kracht en heerlijkheid. Ja, die antichrist, die komen we tegen in de Bijbel, op verschillende plaatsen. Heel bijzonder, heel duidelijk in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4. Ik wil die woorden voor u voorlezen. Ik heb ze hier in de Statenvertaling. Als u thuis bent, dan kunt u wel even meeluizen. Ik zal het ook wel even opzoeken hier. Dat is net zo makkelijk misschien. Dan lezen we het allemaal hetzelfde. Hè? 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4. Wat schrijft Paulus daar? Hij schrijft: laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. En daar heb je dat woord weer, misleiden, waar de Heer Jezus in Marcus 13 ook voor waarschuwt. He, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Het gaat over de antichrist, over de gruwel der verwoesting waar de Heer Jezus over spreekt. Er zal in het laatste van de dagen iemand komen die zichzelf voordoet als God en zal werken als God. Iemand die macht en invloed heeft in deze wereld, die mensen samenbindt en samenbrengt, en die aanvankelijk ook zichzelf voordoet als een soort verlosser, als een soort Messias, iemand van wie we op aan kunnen. Iemand die uiteindelijk zelfs goddelijke allure aangemeten krijgt. En boven alles in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Daar zie je het weer, hè? In de tempel van God gaat zitten. Dus die tempel is nog niet verwoest. Die tempel, iets daarvan is er nog. En of die al dan niet opgebouwd wordt, hè? Want er zijn ook mensen die zeggen, die tempel die zal nog een keer opgebouwd worden. Maar of het al dan niet gebeurt, diegene die zal in de tempel van God plaatsnemen. En hij zal zichzelf als God voordoen. Ja, wie gelooft daar nou in? Ja, zeg dat niet te snel. Ja, want God zendt een krachtige dwaling, zodat zij de leugen geloven, schrijft Paulus. Uiteindelijk zal het zo zijn dat er een tweedeling komt in deze wereld. En daarvoor maakt het niet uit of je een kerklid bent of niet, altijd gelovig bent geweest of niet. Er zal een tweedeling komen tussen hen die behoren bij de antichrist, bij de gruwel der verwoesting, en diegenen daartegenover die daarvan zijn vrijgekocht, die aan de kant van de Heer Jezus staan, zou je kunnen zeggen. En daarom proeven we ook dat iets van vers 13 ook tot vervulling komt. U zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Er zullen twee groepen mensen in deze wereld overblijven. Degene die de naam van de Heer Jezus Christus lief hebben, de uitverkorenen. En degene die behoren bij de gruwel der verwoesting, de antichrist. Nou, laten we het gelijk maar heel persoonlijk maken met deze vraag. Want dan komt het uiteindelijk op neer, gemeente. Deze prediking is geen neutrale prediking. En het woord van de Heer Jezus is niet slechts kennisgeving. En maar we worden erbij betrokken. We moeten erop letten, zegt de Heer Jezus. Laat hij die het leest daarop letten. Dat betekent dus ook dat we bij onszelf de vraag stellen, bij wie horen wij? Staan wij aan de kant van de gruwel der verwoesting, de antichrist? Of zijn we een leerling van de Heer Jezus en zitten we aan zijn voeten om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft over deze dingen? Wat is het perspectief? Oh, gemeente, als je nou staat aan de kant van de gruwel der verwoesting, dan zeg ik het maar heel zwart-wit, maar dan zul je zelf verwoest worden. Weet je waarom? Omdat het al Goede Vrijdag en Pasen is geweest en de Heer Jezus in het heetst van de strijd heeft gesproken, het is volbracht. Ja, er is die gruwel van die verwoesting, die zal nog komen. En hij zal zijn duizenden verslaan. En er zullen velen zijn die in hem geloven en hem navolgen. Maar vanuit het perspectief van de Heere Jezus Christus moeten we toch al zeggen dat hij feitelijk al verslagen is. Wat is het dan heerlijk als je door genade aan die andere kant staat. Aan de kant van Jezus Christus, als die woorden van liefde en genade die uit zijn mond zijn voortgekomen, weerklank hebben gevonden in je hart. Dan ben je zalig. Dan ben je gered. En dan zal uiteindelijk die gruwel der verwoesting, die zo heel dichtbij komt, en die zo heel persoonlijk kan worden, dan zal hij uiteindelijk toch niet de macht hebben om ons te verwoesten. De gruwel der verwoesting. Hij zal uiteindelijk opstaan tegen God en die eindstrijd aangaan. Maar vanuit het perspectief van het geloof zeggen wij, hij heeft al verloren. Het is een ongelijke strijd. Gemeente, aan welke kant sta je? Tot slot. De buitenbijbelse geschiedenis zegt ons, het zat dus niet in de Bijbel, maar andere boeken die spreken daarover, dat na de bevrijding in de tijd van het Oude Testament, toen koning Antiochus is verslagen, dat toen de tempel weer opnieuw is ingewijd. En daar in die tempel stond ook een negenarmige kandelaar. Die werd weer op zijn plek gezet. En nu was het punt, er was te weinig olie om die lamp brandende te houden. Maar toen gebeurde er een wonder. Op de een of andere manier bleek er olie genoeg te zijn in dat ene flesje wat nog was overgebleven, om die kandelaar, die negenarmige kandelaar, 7 dagen te laten branden. Een week lang. Het is de aanleiding geweest voor een feest wat de Joden tot op de dag van vandaag nog steeds vieren. Chanukka, het lichtfeest. Ik zou willen zeggen, de Joden vieren het feest te vroeg. We hebben het woord van de Heere gehoord. Er zitten nog meer lagen in, het zal ons ook persoonlijk raken. En toch zou ik willen zeggen, dit feest geeft perspectief. Geeft uitzicht naar datgene wat komt. Want de Heer Jezus die stopt niet bij zijn onderwijs over de eindtijd. Maar hij gaat verder met het onderwijs over de wederkomst. Dat is het uiteindelijke doel. Die Heere van hemel en aarde die zal terugkomen. Wij zullen Jezus zien zoals hij is. En dan zal zijn koninkrijk komen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, zijn nieuwe wereld waarop gerechtigheid heerst. Waar geen gruwel der verwoesting maar is, maar waar we in alle vrijheid en in alle vreugde en in alle vrede de Heere mogen dienen tot in eeuwigheid. Gemeente, dat is een perspectief vol licht. Zelfs in een duistere tijd die nog veel duisterder zal worden. Maar wij spreken in geloof als we zeggen die donkere, duistere wereld en die gruwel der verwoesting en wat een angst dat er al niet teweeg kan brengen. Dat zal niet het laatste woord hebben. Maar die God van het licht, die God van ons heil, die heeft al overwonnen. En die zal die gruwel der verwoesting eens verslaan. En dan zal zijn nieuwe wereld aanbreken. En een ieder die de naam van de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen, die zal daar zijn tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ervan zingen met Psalm 27. Een lied van bemoediging, een lied van belijdenis. Wie is God voor u en voor jou? Zing je het dan mee? God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood.